U kunt nu gaan luisteren naar een opname van de zondagmiddagbijeenkomst, gehouden op 21 augustus 1988 te Rotterdam. De boodschap wordt gebracht door broeder Van der Brink.
Goedemiddag, broeders en zusters. Het geweldige gebouw, een schone architectuur. Ik heb een kerkgeschiedenisboek van Nederland en daar staat een foto van deze kerk in vanwege de bouwkunst. Dus dat zal wel erg mooi zijn. Ja. Maar daar komen we hier nou toch niet voor, als gewone Pinkstermensen. Maar we gaan met elkaar een gedeelte lezen uit de brief van Judas. Ik zou zeggen, een bijzonder soort brief. Dat is voor de openbaring, geschreven door de broeder des Heren, een broer van Jacobus, de broeder des Heren, dus een halfbroer van Jezus. En dat vindt hij dus een bladzijde voor de openbaring. En dan lees ik enkele versen die deze broeder des Heren opgeschreven heeft. Dan begin ik maar bij vers 8. En dan schrijft hij over de dwaalleraars, dat ziet u er wel boven staan. Dus het is voor de openbaring. Naast hem. Over de dwaalleraars desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees. Verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. En dan komt de tekst waar ik in het bijzonder over spreken wil. Maar je moet hem lezen in zijn verband natuurlijk. Maar Michael, de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zei: de Heer straf u. Zij echter lasteren al wat ze niet kennen. En in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wegen, want ze zijn op de weg, ze zijn de weg van Kain opgegaan. Ze zijn voor de verleiding van een Biliams loon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Dat als je dat nou zo leest, dan begrijp je niet 1, 2, 3 natuurlijk wat er staat. Er zijn wel meer dingen in Judas die niet zo opeens te begrijpen zijn. En ik heb me er ook nooit zo in bewogen om die brief na te pluizen, maar ik ben er toch maar eens aan begonnen. Een bedelaar die zou zeggen, vanwege mijn omstandigheden. En dan is dat wel het sleutelwoord hier. Het opvallende woord, wat moet Mozes hier nu in doen? En wat moet dat lichaam van Mozes nu doen in het midden van de bestrijding van deze dwaalleraars? En dan opeens komt er aan het einde, zou ik het zeggen, van de Bijbel, bijna aan het einde, komt daar opeens de figuur van Mozes tevoorschijn. Een man die we alleen goed kennen vanuit het Oude Testament, die het volk Israël geleid heeft door de woestijn. En die de boeken van Mozes geschreven heeft, de 5 eerste boeken, de Pentateuch. En dan kun je merken dat uit deze woorden die hier staan, dat daar bij zijn sterven en met dat lichaam van Mozes heel wat aan de hand was. Want je zult er maar 2 van die grootheden bij hebben staan. Nietwaar? Daar staat de duivel bij. En nummer 2 staat er Michael bij. Ik zou zeggen, in de onzienlijke wereld kun je onder de engelen moeilijker belangrijke figuren zoeken dan die 2. En dan wordt daar Mozes ook weer in verband gebracht met de gemeente van Jezus Christus. Ergens als een voorbeeld. Maar wat heeft het lichaam van Mozes daar nu mee te maken? En dan is het goed als je zo eens in je gedachten dat leven van Mozes is gaat vergelijken met bijvoorbeeld het leven van Jezus. En de overeenkomsten kunt zien van de middelaar van het oude verbond en die van het nieuwe. Dan merk je al natuurlijk allereerst op dat Mozes zeer gelovige ouders had. Dat hij zo'n groot man geworden is, dat heeft hij mede te danken aan de korte opvoeding die hij in zijn jeugd gehad heeft bij Amram en Jochebed, de vader en de moeder van Mozes. U weet dat die kinderen in die tijd in Egypte in de Nijl moesten geworpen worden, omdat de farao dat volk verdrukte en wilde uitroeien. En dan zegt de Bijbel, door het geloof hebben de ouders van Mozes hebben hun kind 3 maanden verborgen voor de spionnen van farao. En dan door het geloof. Ze zagen dat dat kind schoon was, staat er notabene bij in Hebreeën 11. En die schoonheid zal dan wel een uitstraling geweest zijn van de bijzondere innerlijke mens van dat kleine kind. Zoals Johannes de Doper ook al van zijn geboorte af gestempeld was, geïdentificeerd werd als een kind van God. Waar, zo is dat bij Mozes ook het geval. Hij was schoon. Hij was niet misvormd. En dat is hij ook nooit geworden, want als hij sterft, dan is hij nog gaaf. Dan staat er op die berg Nebo dat zijn oog niet verduisterd was en dat zijn lichaam niet verouderd was. Je zal zo sterven. Ja, je zou zeggen, die man die kan niet stuk. Ja. En dan, ja, dan is het wel, dan heb ik wel eens gedacht, mijn einde zij gelijk het zijne. En waarom dat is, dat volgt dan nog wel. Ja, sterven als Mozes. En Mozes is een geweldig voorbeeld dan voor ons. En als hij dan 3 maanden verborgen is geweest, dan wordt dat bekende biezenkistje gemaakt. En Mozes wordt erin gelegd en Miriam moet erop passen. En dan wordt hij op een gegeven ogenblik ontdekt door de prinses, de dochter van de farao, de koning van Egypte. En zij ziet ook de schoonheid van dat kind en zij neemt dat kind mee na een gesprek met Miriam. Dan blijft dat kind nog gezoogd en wel heel lang bij zijn moeder en wordt hij opgevoed in zijn jeugd, daar in zijn prille jeugd. Maar dan wordt hij als zoon van de prinses aangemerkt. En dat is wel een heel merkwaardige naam die hij dan krijgt. Want het gaat maar, ik heb dat eens geteld straks, dat is een keer of 10, 11 staat er maar dat kind. En dan eindelijk zegt die prinses, en de prinses zegt, hij zal Mozes heten. Dat hebben die vader en die moeder niet gedaan, maar dat heeft die prinses gedaan, zegt mijn Bijbel. En hij werd door haar als zoon aangenomen. En zij noemde hem Mozes, want ze zeiden, ik heb hem uit het water getrokken. Ik heb hem uit het water getrokken. Dat is heel merkwaardig, dat Mozes, dat betekent dus uit het water getrokken. Maar dat heeft die prinses heeft hem die naam gegeven. En die naam die kwam ook in Egypte voor. Want uit het water trekken, uit het water voortgebracht worden, daar bedoelen we ook nog wel mee een geboorte. Uiteindelijk komt een ieder mens uit het water tevoorschijn. Niet waar? Wij noemen dat dan, meen ik, vruchtwater. Niet waar? En dan merk je opeens dat er mensen regeerd hebben, uitgerekend ook in de tijd van Mozes. En zo'n farao, die staat dan in mijn geschiedenisboekje als Toet-Mozes. Wie je wel eens gehoord hebt in de geschiedenis, Toet-Mozes, een aan. Mozes. En dan weten we dat Mozes betekent zoon. Zoon. En Toet-Mozes betekent zoon van Toet. Ja. De Toet is, dat is de vader. En Mozes betekent de zoon. En dan lees ik dus in de tijd van Mozes, als Mozes vlucht voor farao, dan is dat Toet-Mozes de derde. in de geschiedenis. Heel merkwaardig dat Mozes de naam krijgt zoon. Maar er staat niets bij. Want de vader die wordt verzwegen door die priesters. Het is de zoon. Zij neemt hem aan als zoon. En voortaan heet hij zoon. Maar niet de zoon van zijn vader. Ik hoop dat u begrijpt, dat kon niet. Want dan had ze moeten zeggen, Amram Mozes of zoiets. Ja, maar ze laat dat weg, het is zoon. En voortaan heet hij zoon. Mozes, uit het water getrokken. Hoe je dat ook voor wil stellen. Dubbelzinnige uitspraak. Ja. En dan merk je ook weer opeens een overeenkomst met Jezus. Want dat was ook zoon. Dat was ook een zoon. En de mensen konden op aarde ook die vader niet identificeren. En sommigen dachten dat Jozef was, maar hij had een andere vader, een hemelse vader. En dan ziet u ook merkwaardig dat Mozes ook in de naam die hij krijgt als zoon een aanduiding is, een type wordt van de grote zoon. Wiens vader nou niet zo onder het volk bekend was. En waar men allerlei gissingen na deed. Opgevoed in het hof van Farao. En dan staat er, hij werd onderwezen in alle wijsheid en kennis van de Egyptenaren. Dat zegt Stefanus bij zijn reden. En Mozes werd onderwezen als kind in alle wijsheid der Egyptenaren. En dat staat erachter, en hij was machtig in zijn woorden en in zijn werken. Dat zei hij in brandende braambos ook niet, dat hij machtig was in woorden, dat weet hij wel. Als hij zei, ik kan niet goed spreken, neem maar een ander. Paulus, die zei het ook wel eens hoor, hij zegt, als ik spreken moet, ik schrijf liever in mijn brieven dat ik spreken moet. Goed, er zijn mensen die machtig in woorden zijn, maar Stefanus zegt dat hij toch wel was. Een man machtig in woorden en werken en doorkneed. Ja, in de wijsheid der Egyptenaren. Dat was nou niet zo. Dat was ook de wijsheid, de natuurlijke wijsheid en de occulte wijsheid van de bovenste plank. Mozes is ook een zeer intelligent mens geweest. Ik, bij wijze van spreken heb ik wel eens gelezen, hij kon die hieroglyphen kon hij schrijven, maar hij kende ook goed Hebreeuws. Om maar van andere talen niet te spreken. Want dat hij goed Hebreeuws kende. Ja, dat en goed schrijven kon, dat weet ik omdat hij de 5 boeken van Mozes geschreven heeft. Hij heeft de Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium heeft hij geschreven. Ja. Dus hij, en daar staan machtige woorden in. Dus dat is een heel merkwaardige jongen geweest, die opgevoed werd in allerlei geestelijke levensbeschouwingen, die maar veel te maken hadden met occultisme en spiritisme en astrologie niet te vergeten. En dan ontwikkelt de jongen zich zo met de primitieve gedachtenwereld die hij van zijn jeugd afgekregen heeft, van zijn moeder Jochebed, dat de jongen die hele geestelijke wereld van Egypte, dat hij dat naar zich toe haalt en toch zegt, het deugt niet. En dan opeens zich ontpopt straks als een mens in het oude verbond die een geestelijk inzicht had dat door niemand ooit in het oude verbond is geëvenaard. Als hij later zegt tegen het volk, een profeet zal de Heere uw God u verwekken uit het midden van uw broeders, gelijk ik. Gelijk mij. Ja? Naar hem zult gehoren. Nou, wat denkt u dan? Dan is het als ware dat hij naast Jezus gaat staan. En zegt, zoals ik nu ben, zo komt er nog één en dan moet je ook naar horen. Ze moesten in zijn tijd naar hem horen. En naar de wetten die hij gegeven had. En instructies. Naar hem zult gehoren. Dus dat is een geweldig mens geweest. Een geestelijk mens. Tot en met. Hij heeft dat al van zijn jeugd af aan, heeft hij dat geweten. Maar hij is dan toch nog maar 40 jaar, is hij aan dat Egyptische hof geweest. Want je kunt het leven van Mozes in 3 perioden verdelen. Dat doet Stefanus. En die zegt, toen hij 40 jaar was, toen ging hij uit het hof van de farao en die ging uit om zijn volk te bezien. Was hij 40 jaar. Nou, dan moet u eens denken, een man die 40 jaar in allerlei godsdiensten, in heidense godsdiensten, mystieke leringen heeft geleefd. En dan zich een leven met God had verworven, waar wij ten nauwe nood voorstelling van hebben. Het kan, dan kun je wel zeggen, dat is hem ook van boven gegeven geworden. Dat hij staande is gebleven en dat als hij de beslissing van zijn leven, de keuze van zijn leven doet op zijn 40ste jaar, dat hij dan precies de juiste keuze doet. En, dan is, en hij was de dochter van de prinses en de prinses was de opvolger van de farao in het begin. Nou. En dan staat er, door het geloof heeft Mozes volwassen geworden. Dat ben je dan als je 40 bent, hè? Geweigerd door te gaan, en dan komt het weer, voor een zoon van farao's dochter. Hij wilde die naam zoon niet meer dragen in verband met farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde, en vooral de geestelijke zonde, maar ook de morele zonde, te genieten. En dan staat er, hij heeft de smaad van Christus gedragen. Dan zou je zeggen, hoe wist hij dat? Dat wist hij net zo goed van die Christus, als hij later zegt, een profeet gelijk mij. Uit het midden van die broeder. Zo'n doordenker was het in de geestelijke wereld. Dat hij wist, ik draag de smaad van hem die na mij komt en waar het volk aan gehoorzamen moet. Ik ben een voorloper, maar die na mij komt, dat is de sterke. Dat is de grotere. En dan sta je toch verbaasd dat de naam van Christus hier door de Hebreeën schrijver, die voor de Joden schreef, al in contact wordt gebracht, in verband wordt gebracht met Mozes. En dat is zo gebleven. Christus was geen vreemde figuur voor Mozes. Maar hij heeft uitgezien naar de komst van Christus. En de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Waar? Niet in de natuurlijke wereld, maar in de onzichtbare wereld. In het koninkrijk der hemelen. Want als hij dacht aan vergelding, dan moest hij zich niet scharen bij dat slavenvolk in Egypte. Want daar viel geen eer te behalen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig als. En dan komen die beroemde woorden, ziende den onzienlijke. Hij zag de onzichtbare God. U moet die woorden eens op je in laten werken. De Hebreeënschrijver zegt zelf, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, wat deed hij? Hij zag de onzienlijke God. En dat komt steeds naar voren in de geschiedenis van Mozes. Een mens machtig in woorden en in daden. Als Jezus opgroeit, dan staat er, hij nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en bij de mensen. Ziet u de parallel? En de schoonheid van Jezus was ook bekend. Ja, een geestelijke schoonheid. En als hij dan 40 jaar is, dan neemt hij het op voor zijn volk. Dan verkiest hij die smaadheid. En dan doet hij geen beroep meer op een prinses die zijn pleegmoeder was. Want dan identificeert hij zich ogenblikkelijk met zijn volk. Dan ziet hij hoe daar een drijver een van zijn van de Joden, van de Hebreërs slaat. En hij kijkt rond zich en hij slaat die man dood en begraaft hem in het zand. Ja. Hij neemt het al op voor zijn volk. Daar kun je merken, hij heeft iets van zijn grote opvolger. Die zich ook met ons gelijk heeft gemaakt. Hij maakt zich gelijk, hij de prins, maakt zich gelijk met het volk. En als dan dadelijk twee Hebreërs onder elkaar ruzie krijgen, dan komt hij ertussen. En dan zegt hij, jullie zijn broeders. Dan opeens, dan slaat hij ze niet allebei neer, dat had hij natuurlijk ook kunnen doen. Hij zegt, jullie zijn broeders. En dan zegt hij, ja, hou jij je mond maar, want je hebt gisteren in Egypte naar dood geslagen. Hij zegt, nou, en toen wist hij, nou gaat het fout. Hij is één met zijn volk. Als dat volk zondigt, als het om een gouden kalf gaat dansen, ook een Egyptische zonde. Ik heb zo'n kalf al eens gezien in Parijs, in het museum. Dan hebben ze daarvoor gebogen. Ze droegen de god Moloch mee, een vreselijke god. Een romp van, zegt Stefanus. En dan ziet hij dat volk. En als de Heere dan zegt, Mozes ga eens opzij, ik ga dat volk verdelgen. Dan zegt hij, delg mij maar uit uw boek. Dan heeft hij de gestalte van Jezus. Dan kun je zien, hij is een volgeling van Jezus. Een man zachtmoedig en ootmoedig. Jezus heeft gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat is Mozes ook geweest. En dan komen ze Mozes daarna. Dan zegt zijn zuster later, in verband met een huwelijksprobleem. Dan zegt zijn zuster later, wat ben je nou meer dan ik? En meer dan Aaron? Laten zeggen dat de Korah en Biram ook. Die zeggen, Mozes, jij denkt dat je heiliger bent dan wij. Maar wij zijn ook Gods volk. Wij zijn ook aangesteld. Kunt u begrijpen dat Judas dat in verband brengt met mensen die de heerschappij verwerpen. Er zijn mensen die in een gemeente de heerschappij verwerpen. Dat deed ze het bij Mozes ook. Dat deed zijn zuster. Ze zei, waar ben je meer dan ik? We zijn allemaal gelijk, alsof de gemeente van Jezus Christus, alsof Israël een democratie was. Het was een theocratie, een godsregering. Maar een gemeente heeft niks te maken met democratie. Dat is er binnen geslopen, na de Franse revolutie. Maar dat heeft er niets mee te maken. En dan zegt Judas, ze verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. De heerlijkheden. En wat zijn de heerlijkheden? Nou, de talenten. De gaven die Mozes had. De kracht die hij bezat in de geestelijke wereld. En dat werd niet geteld. Mozes was een profeet zoals niet meer geweest is in het oude verbond. En daar staan dan mensen tegenover. Deze grote man, Gods. Want Psalm 90 begint met een lied van Mozes, de man Gods. Dat was hij, een man Gods. Dat is het doel van het evangelie, om mannen Gods voor te brengen. Opdat de mens Gods of de man Gods volkomen zij en tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, Mozes was zo'n man Gods, zo'n mens Gods. Dat staat in Psalm 90, een oudejaarspsalm. Had hij gedicht. Want hij was een man goed van woorden. Ja, hij kon ook dichten. En als hij dan in discussie komt met zijn zuster en met Aaron in nummer 12, dan staat er, en dan zeggen ze, heeft de Heere soms uitsluitend door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Dan komt dat ondermijnende al. Je moet niet denken dat je het alleen weet. heb dat ook wel eens gehoord. En dan zeg ik altijd, ja, nou, daarvoor doe ik zo mijn best dat iedereen weet. Ja. En de Heere hoorde het. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man. Meer dan enig mens op de aardbodem. Daarvoor zeg ik, ik wil hem graag vergelijken met Jezus Christus. Meer dan enig mens op de aardbodem. Je zal als voorganger, je zal als oudste, of wat je dan ook bent, bekend staan dat je de zachtmoedigste mens bent van de hele gemeente of van heel je familie en van heel je stad en ga maar door. Van de hele aardbodem. De zachtmoedigste. Ik was ergens zachtmoedig. Onbaatzuchtig. Dat woord dat staat, dat wordt, weet ik op welke wijze al vertaald. En altijd een bewijs dat ze het helemaal niet precies weten wat het betekent. Als je 5, 6 synoniemen ervoor krijgt. Hij was ergens niet geïnteresseerd bij wat ze tegen hem zeiden. Als ze hem scholden, ja, dan dacht hij, ze moeten maar boven zijn. Dan kwam dat niet. Dan pakte hij dat niet aan, die scheldpartij. Hij schold niet terug. En als hij leed, zijn moeilijkheden had, hij dreigde niet. Ik vind dat woord, hij was bij wijze van spreken, de mensen zouden zeggen, je bent er zeker niet bij geïnteresseerd wat ze hier zeggen. Je hoort dat zeker niet. Ja. Hij sloot zich ervoor af, weet u waarom? Want hij zag de onzienlijke. Hij was bezig in die geestelijke wereld. En als je daarmee bezig bent, dan val je er niet zo over. Dan val je niet van om. Om wat de mensen van je zeggen. Als je maar zeker weet wat de Heere, dat die goed van je spreekt. De Heere sprak goed van hem. Heere, jij bent de zachtmoedigste. Hij was het beeld van Christus. Het type van Christus. En dan zegt de Heere, hoort nu mijn woorden, indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem, niet aldus met mijn knecht, Mozes. Profeteren. Gezichten zien, dromen. De Heer zegt, zo leef ik niet met Mozes. Dat is nog maar een gedeeltelijke kennis, geestelijke kennis. Maar Mozes, staat er, van mond tot mond spreek ik met hem duidelijk en niet in gelijkenissen, niet in raadselen, niet in een spiegel. Maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Hij kent mijn wezen. Hij heeft begrip van wie ik ben. Dat is Mozes. De anderen, ja, ze konden profeteren. En als je wat ouder bent, dan mag je dromen. Dat is misschien nog wat verder. Niet waar? Want als je profeteert, ja, je komt hier uit je werk. Je hebt de hele week gewerkt en je geeft een profetie door. En dan, je moet weer aan je dagelijkse arbeid. Nou ja, dan ben je een profeet. Ja. Maar als je nou gepensioneerd bent en je hebt veel tijd. En je trekt je terug van je werk. Dan kun je daarin leven in die geestelijke wereld. Dat is iemand die droomt, die leeft erin. Dat is een continu iets. Vandaar dat er staat, jongelingen zullen profeteren, de ouderen zullen dromen. Ja. Dromen doe je in een wereld. Ja. En je beleeft alles in die wereld. En profetieën, die geef je door. Op een moment, zou ik zeggen. Ja. Maar Mozes, die had nog meer, want hij zag de gestalte des Heeren. Hij wist wie God was. Hij kende dat plan van God. Hij is op die berg geweest, heeft met God gesproken. En hij heeft dat hele plan gezien. En de Heer zegt, ga dat nou maar aan dat volk duidelijk maken wat je gezien hebt. En Mozes was een zeer kundig man. Maar dat heeft hij toch niet voor elkaar kunnen brengen. Het enige wat hij kon doen, dat was dat plan in gelijkenissen, in beelden op aarde construeren. En hij bouwde de tabernakel. U weet het wel. Hij was de bouwer van de tabernakel. Er zijn mensen die houden niet van vergeestelijke. Ja, als je dat woord vergeestelijke gebruikt, het geestelijke is er aan enzovoort, dan springen ze op. Dan, als ze door een mug gestoken zijn. Of een wesp. Maar het is merkwaardig dat men toch allemaal die tabernakel weet dat die een geestelijke betekenis heeft. De man, de stichter van de Maranatha-beweging in Nederland, dat was Johannes de Heer. Maar ik heb een boek van hem en dat heet De geestelijke betekenis van de tabernakel. Je mocht niet zeggen dat Israël vergeestelijk werd. Geestelijk Israël mag je niet over spreken, maar die tabernakel, daar heeft hij een boek over geschreven. Van 100 bladzijden. Merkwaardig. Nou, daar had hij gelijk in. Dat zag hij goed. Daar heb ik geen problemen mee met dat boek van Johannes de Heer, hoewel ik het al wel eens doorgebladerd heb. Maar ik heb meer problemen met mensen die zeggen, maar niet vergeestelijk, want hij heeft dat, die hele tabernakel een geestelijke betekenis gegeven. En dat was ook zo, want Mozes zag in de hemel, in de onzienlijke wereld, toonde de Heer hem het plan van de verlossing, van de redding van de mensheid. En dat heeft hij getracht uit te drukken in allerlei vormen. En ook in die hoge priester, Aaron. Niet waar? En ook in het lam dat geslacht moest worden. Dat zijn allemaal beelden. Maar hij heeft de werkelijkheid gezien. Dat zegt de Hebreeën schrijver. In Hebreeën 8 herhaalt dat nog eens. Als er staat. Hebreeën 8 vers 6. Dat de Heer deze verrichtte slechts dienst bij een afbeelding en een schaduw van het hemelse. Die priesters, blijkens de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. Dan zegt de Heer, zie toe dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. Nou, dat was Mozes. En dat was de heerlijkheid van Mozes, dat hij de heerlijkheid Gods zag. De heerlijkheid Gods werd zijn heerlijkheid. Die straalde op hem af. Die nam zijn hele innerlijke mens. Ik zou zeggen zijn geestelijk lichaam in beslag. En als hij dan beneden komt. Dan straalt dat door op zijn natuurlijk lichaam. Zodat de mensen zien dat Mozes huid glinstert en glanst. U weet het wel. En als hij met de mensen sprak moest hij een doek over zijn hoofd doen. Hè, omdat de mensen niet in zijn gelaat konden zien omdat het zo glanzde en zo straalde. Een wonderlijke man geweest. Die veerde niet in het dozijn. Een merkwaardig iets. Hij was geestelijk, was hij zo sterk dat het doorsloeg in zijn, Paulus zou zeggen, in zijn sterfelijk lichaam. Zodat het gezien werd. En die man, die werd nu aangevallen. Ja, dat werd Jezus ook. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Nou, Mozes heeft dat afgesteld. Hij deed ons aan Christus denken. En daarom zegt hij een profeet gelijk mij. Zoals ik ben in het midden van uw broeders. Die zal komen en naar hem zult gehoren. Deuteronomium 18. Een zachtmoedig mens. Ze konden hem niet opwinden. Dat had hij wel geleerd achter de kudde, weet je wel. Want van zijn 40ste tot zijn 80ste jaar heeft hij in de woestijn rondgedoofd als schaapherder. Ja. In Midian. En wat heeft hij daar die 40 jaar lang gedaan? Ja, hetzelfde als Elia aan de Bekrit. Wat heeft Elia aan de Bekrit al die tijd gedaan, die 3 jaar, dat hij daar zat? Ik zou zeggen, opgesloten aan die Bekiezel. Ja. Mozes, 40 jaar lang, heeft hij daar in de woestijn zijn ogen opgeheven naar boven en heeft hij, we zouden zeggen, dromen gedroomd. Maar dan wel die dromen waarvan de Pinksterdag spreekt. Hij heeft dingen gezien die een ander niet gezien had. En de Heere wist het. Hij zegt, hij heeft mij begrepen. Hij kent het geheim. De verborgenheden van het koninkrijk der hemel. En als hij dan naar dat volk moet gaan, wat moet hij dan? Hoe kan nou een natuurlijk mens de diepte Gods begrijpen? Dat gaat niet, zegt Paulus. Ze zijn voor de wijze en verstandige, zijn ze niet geopenbaard. Jezus zegt, ik dank u Heere, Vader, Heere des hemels en de aarde, dat gij het voor de natuurlijke wijze en verstandige verborgen hebt. En dat gij het aan de kindertjes hebt geopenbaard. Paulus zegt, niet willen wijzen. En wat, want het gaat erom dat de kracht van de natuurlijke mens, dat het niets teweeg brengt. En de wijsheid van de natuurlijke mens, wat eer heeft bij mensen. Mozes heeft de smaad gedragen. Ook van Korach, Datan en Abiram. De Heer kwam er telkens tussen. En als God ertussen komt, dan ziet hij die antichristelijke tegenstand. Wat gebeurt er mee? Ze varen levend te helle. Staat er, de aarde die spleet en ze gingen levend naar het dodenrijk. Dat doet mij denken aan de antichrist en het beest. Want als die zich ook verzetten tegen Christus, dan worden ze levend geworpen in de poel des vuurs. Dan zie je die overeenkomsten. Zo wordt de antichrist, de grootste vijand van Christus, komt levend in de poel des vuurs. En die vijanden van Korach, Datan en Abiram, die waren in het bijzonder de man met de geestelijke gaven, Korach. Ze komen in de onderwereld terecht. In het rijk der duisternis. En daarom zegt ook de schrijver hier, van die mensen die de heerlijkheden lasteren. De gave van iemand, de aanstelling van de dienstknechten, de seren, de roeping en de talenten die God hen gegeven heeft. En de heerschappij die ze moeten hebben in de gemeente, zoals Mozes dat had. Hij zegt, die lasteren ze. En ze zijn de weg van Kain opgegaan. Wat wist Kain van het offer? Daar staat, hij sloeg Abel dood omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. En waarom was zijn broeder rechtvaardig? Want die had ook iets gezien van het offer van Jezus Christus. Want die zegt, ik neem een lam. En als dat lam gedood wordt, dan weet ik dat ik rechtvaardig ben. Door het geloof heeft Abel een offer gebracht. Ja. Maar de Hebreeën schrijver zegt wel later dat het offer van Christus, dat het bloed van Christus krachtiger is dan het bloed dat Abel heeft geofferd. Nu, Abel bracht een lam en Jezus Christus offerde zichzelf als het lam Gods. Daar is het krachtiger. Dat heeft Mozes ook gekend. En mensen die heerlijkheden lasteren en de heerschappij verwerpen, die zijn op de weg van Kain. Wat zag Kain van die rechtvaardige Abel? Man, doe niet zo gek. Je irriteert me. Met je blijdschap. Met je vreugde dat jij rechtvaardig bent. Hoe weet je dat? Hoe kom je er nou aan? En dan krijg je de verleiding van Bileam. Bileam was een man wiens geestesoog ook geopend was. Hij zegt, ik ben de man die waar als ik ga liggen, neder ga liggen. En ik kijk naar boven, dan zie ik ook een wereld die een ander niet ziet. Wiens ogen geopend zijn. Dat zei Bileam, mijn ogen zijn geopend. Jezus werd ook gezegd, als Jezus zijn ogen opsloeg, dan zag hij ook in een andere wereld. Jezus zijn ogen opslaande. Er zijn mensen die nooit de ogen opslaan. Alleen als ze in het dodenrijk komen, dan staat er van de rijke man en sloeg zijn ogen op. Ja, dan staat er van die rijke man. Toen zag hij opeens wat er in de geestelijke wereld aan de hand was. Ja, dat staat er in Lucas 16. En toen hij zijn ogen opsloeg, toen was hij in de pijn. Ja. Je ogen opslaan. Dat is ook nog iets dat je moet leren om je ogen op te slaan. Ja. En Bileam, die kon dat, maar Bileam had geen rein hart. Bileam had God Mammon in zijn leven gediend en je kent geen twee heren dien. En hij was op geld belust. Ja, dat komt ook voor. Dat er mensen in de dienst van de Heer uit zijn om geld te verzamelen. Ja, niet voor de gemeente, maar nou, misschien ook wel voor kathedralen te bouwen, maar om zichzelf te verrijken. De kranten die geven zo af en toe nog wel eens een berichtje door uit Amerika, en dan hoeven we uit Nederland nog maar geen voorbeelden te noemen. Van mensen die prachtige villa's gekocht hebben. Van tonnen, vele tonnen. Omdat ze in het evangelie werkte. Nou, dat was Bileam, dat was het loon van Bileam. En als je dat op aarde wil hebben, dan is je loon in de hemel weg. En het verzet van Korach wordt er genoemd, zijn ze ten onder gegaan. Wie ben jij meer dan ik? Ik ben ook een geroepene. Ik ben ook een man Gods. Ja. Maar dat, je bent geen man Gods omdat je dat zelf zegt. Omdat God het zegt, omdat God je aanstelt. En dat je zonder pretenties door kunt gaan in je leven. Dan weet je ook je begrenzingen. Er zijn mensen die leiding moeten geven en ze hebben een stuk leiding, maar ze kennen hun grenzen niet en dan proberen ze nog meer te krijgen wat ze niet kunnen. En als ze niet geroepen zijn, dan krijg je de problemen altijd door. Maar mensen die hun niet weten waar ze horen te staan. Dat was Korah, Dathan en Abiram. Mozes zegt, hebben jullie al niet een heerlijke bediening in de tabernakel? Jullie zijn levieten, je mag in de tabernakel dienen. Dat is jullie aanstelling. Ja, maar die grenzen moesten ze verder uitbreiden. Ze dulden niet dat Mozes meer had. Ja, nou, maar wij staan nog steeds niet bij dat lichaam van Mozes, hè. En dan op een gegeven ogenblik, dan zondigt Mozes. U weet het wel. Hij neemt die geest van dat volk een ogenblik over. De Heer zegt, nou moet je water geven uit die rots. Dan moet je nou eens tegen spreken, heel rustig. En spreken tegen die rots. En dan heb je dat murmurerend. Volk staat voor je, we willen water en we komen alles tekort. En je hebt ons uit Egypte gehaald omdat we de dood zullen sterven. U kent die verhalen wel. En dan komt dan wordt als het ware Mozes bezwijkt eigenlijk voor die aanval. Dan laait er iets in hem op. Dat niet uit God is. En dan zegt hij, hoor toe, jullie rebellen. Jullie opstandigen, hoor toe. Moet je water hebben en slaat met die staf op de rots en ze krijgen volop water. God laat zijn... God laat niet toe dat Mozes zijn gezicht verliest onder het volk. Ja. God geeft dat water wel. Maar Mozes verspeelt hiermee zijn leiderschap om dat volk binnen te brengen in het aardse Kanaan. Ja. Hij gaat Kanaan niet binnen. En ook Aaron, omdat hij gezondigd had, ging ook niet binnen. En dan heel kort na elkaar, moet u maar eens lezen, sterven ze alle drie. Miriam sterft eerst en dan sterft Aaron en dan Mozes. De begaafde Mozes, wiens gelaat straalde. Ja, en als Mozes sterft, dan gaat hij de berg Nebo op. En dat is een heel merkwaardig verhaal. En dan sterft hij. En dan wordt er gezegd op welke wijze hij sterft. De uitleggers zijn het er niet over eens wat er precies moet staan. En dan staat er, toen stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land Moab, volgens des Heren woord. En dan zijn er ook die zeggen, aan de mond des Heren. Er staat ook in vele vertalingen, naar de mond des Heren. Maar er staat ook aan de mond des Heren. Dat wil zeggen, door een kus. Door een begroetingskus. Een welkomstkus. Zoals men dat in het oosten gewend was om elkaar te begroeten met een kus. Denk aan Judas. Ja, vriend, zegt Jezus. Groet je me zo? Verraad je me daarmee? Nou, de Heere, die komt tot hem met een kus. Dat wees me ook. En dan staat er een hij. En dat wordt ook nog wel eens aan getwijfeld. Maar in elk geval, en God begroef hem in een dal in het land Moab. Tegenover Bet Peor. In het laatste hoofdstuk van Deuteronomium 34, vers 6. Dat is het dood van Mozes. Ja. En Mozes wordt begraven. Of het God gedaan heeft, of dat God het door bepaalde Israëlieten heeft laten doen. De Septuagint zegt, en zij begroeven Mozes. Doet er verder ook niet toe. Hij werd begraven, dat staat er wel. Ja. En dan is het voor de meeste mensen is de kous af. Nou, Mozes was begraven en verzameld tot zijn vader. Het leven van Mozes was ten einde. Deuteronomium loopt ten einde. Ja. Het laatste stukje zal hij wel zelf niet meer geschreven hebben. Ja. En dan komt er en dan. En dan. Ja. Waar was Mozes? Waar was Abraham toen hij stierf? Jezus zegt, Abraham was in het dodenrijk. Ja. De gelukzalige plaats. Paradijs noemde men het ook wel. De Joden noemden dat paradijs, de schoot van Abraham. Opgenomen door Abraham, Isaac en Jacob. Dat was dus met hem verkeren als rechtvaardige. In de goede zijde van het dodenrijk, van de Hades. Dat was Abraham, dat was Isaac, dat was Jacob. Daar gingen ze allemaal naar het oude verbond, gingen ze naar het dodenrijk. Dat weten we wel. En dan kom je bij het probleem Mozes. Mozes stierf ook. En wie staat erbij? Ja, bij Lazarus. We gingen ook naar het dodenrijk, die arme man. En die had altijd zijn hoop op God gevestigd. In het geloof stierf hij. Zijn naam betekent God is mijn hulp. Zijn naam drukte zijn wezen uit. Jezus geeft hem die naam om zijn wezen uit te drukken. Abraham, hij heeft ook geloofd. Hij heeft de vaderland gezocht in de hemel. En ze gingen in het geloof gingen stierven ze. Jezus zegt, een stukje zal hij wel zelf niet meer geschreven hebben. En dan komt er, en dan. En dan. Ja. Waar was Mozes? Waar was Abraham toen hij stierf? Jezus zegt, Abraham was in het dodenrijk. De gelukzalige plaats. Paradijs noemde men het ook wel. De Joden noemden dat paradijs, de schoot van Abraham. Opgenomen door Abraham, Isaac en Jacob. Dat was dus met hem verkeren als rechtvaardige. In de goede zijde van het dodenrijk, van de Hades. Dat was Abraham, dat was Isaac, dat was Jacob. Daar gingen ze allemaal in het oude verbond, gingen ze naar het dodenrijk. Dat weten we wel. En dan kom je bij het probleem Mozes. Mozes stierf ook. En wie staat erbij? Ja, bij Lazarus. We gingen ook naar het dodenrijk, die arme man. En die had altijd zijn hoop op God gevestigd. In het geloof stierf hij. Zijn naam betekent God is mijn hulp. En zijn naam drukte zijn wezen uit. Jezus geeft hem die naam om zijn wezen uit te drukken. Abraham, hij heeft ook geloofd. Hij heeft zijn vaderland gezocht in de hemel en ze gingen in het geloof gingen stierven ze. Het is maar goed dat je je geloof en je hoop en je liefde tot God, dat je die meeneemt. Niet waar? Want die laat je nooit achter, dus die hebben ze meegenomen. Dat is ook wel beantwoord. Want ze zijn er ook wel uitgekomen. Maar nu met Mozes. Ja. En dan staan er twee grootheden bij zijn. Ja, niet bij zijn graf. Want dat hoeven ze daar niet te doen. Maar bij dat geestelijke lichaam. En bij die verbinding van ziel en geest. Nou, Mozes. En dan zegt, en dan kan ik me begrijpen. Dat er staat dan de duivel bij. En die zegt, die man. Die heeft ook gezondigd. Het loon der zonde is. De dood. Maar hij was ook niet helemaal zuiver. En toen, hij is een drift gezien toen hij Egypten uit dood sloeg. Hij heeft daar meegemaakt. Daar bij bij Rafidim. En toen hij op de rots sloeg. Wat ziet die duivel helemaal niet? Hij ziet niet de heerlijkheid van Mozes. Wie Mozes was. Een man die bezig geweest is heel zijn leven met het koninkrijk der hemel. En getracht heeft dat volk dat over te geven in gelijkenissen, in beelden. En het is hem maar ten dele gelukt. Dat natuurlijke volk snapte er niets van de geestelijke wereld. En Mozes kon het niet doorgeven. Het is Jezus ook niet gelukt met Israël. Jezus komt ook niet kwijt. Hij moest ook in gelijkenissen spreken. Omdat ze zonder gelijkenissen hadden helemaal niets begrepen. Dat deed hij net als Mozes. En daar staat dan de duivel bij. En die zegt, ik neem hem mee. Persoonlijk zou ik dat zeggen. Ik breng hem daar bij de ingang van het dodenrijk. Bij de poorten van het dodenrijk. Dan lever ik hem af. Hij hoort bij mij. En al die schoonheid en die heerlijkheid, daar heb ik niks mee te maken. Dat wordt niet gezien, dat is niet in tel. Kijk, daar heb je nu de heerlijkheden lasteren, dat deed de duivel. Mozes stond ver boven de duivel. Hij was een man God. De duivel was een briesende leeuw hier. En Mozes die sprak van aangezicht tot aangezicht met God. Kende het wezen en de gestalte van God. En daar staat de gevallen engel, die staat erbij. En hij verwerpt de heerschappij van die man Gods. Hij lastert de heerlijkheden van Mozes. Hij heeft in zijn dossier alleen aangetekend wat Mozes fout gedaan had in zijn leven. Was niet zoveel, maar dat had hij goed opgetekend. De boeken werden geopend. Nou, dat was maar een heel klein boekje van Mozes. Maar hij had het wel bewaard. Hè? Ik heb dat genoemd de dossiers van de duivel. En dan staat Michael erbij. Michael die had een opdracht. Michael, zegt Daniel 12, staat voor de zonen van het volk terzijde. Dat is de aartsengel, de grootste engel. Die er was. De aartsengel staat er ook. De aartsengel. Ja, maar niet een de. Dat was de begeleidende engel van Mozes. Wij denken er nog veel te weinig aan dat er nog geleide engelen zijn. Beschermende engelen. En Mozes was een grote man Gods en die had de aartsengel Michael. Om hem te begeleiden. Hij stond voor de zonen van het volk. En de zonen, dat zijn de leiders. De mannen Gods. Dat zegt Daniel 12 vers 1. Of 2. En die neemt het op voor Mozes. En dan discussiëren ze. Daar staat hier. Raakten wij de duivel in twist. Ik heb een vertaling die staat dat hij argumenteerde over het lichaam van Mozes. Met Michael. Hij argumenteerde erover. En de duivel hield vast. Hè? Hij heeft gezondigd. En al die heerlijkheid, oh, dat is allemaal maar schijnvertoning geweest. Dan moeten we eens kijken wat hij gedaan heeft. Toen was hij mijn dienstknecht. Ja. Hij hoort bij mij. Michael zegt, nee, hij hoort niet bij jou. Ik neem hem mee. Nou, dat is nou de grote strijd geweest. Ze hadden het. En hij zegt, en de Heere straffen jou. Dat jij van die grote man Gods nog kwaad vertelt. Hem lastert. Zijn heerschappij is een heerlijkheid. Want het is de grootste van het oude verbond. Waarvan God zegt, hij is getrouw geweest. En dan staat er niet in Hebreeën in zijn huis. Maar in nummer 12 staat dat God zegt, hij is getrouw in mijn huis. Dat is nog wat anders. In mijn huis. Hebreeën staat, hij was getrouw in zijn huis. Maar in nummer 12 staat, hij was getrouw in Gods huis. In het huis van God bouwde. In de stad die God bouwde. Met fundamenten. En dan wordt Mozes opgenomen in de stad met fundamenten. Je zou zeggen, hoe weet je dat? Durf je dat nou wel zo door te geven? Maar dan heb je ook nog een verhaal. Dat Jezus op de berg der verheerlijking was. En dan zie je opeens twee mensen uit de oudheid in heerlijkheid. Ja, en Mozes en Elia verschenen daar in heerlijkheid. Kunt u zich voorstellen, ja, van Elia, dat zeg je, ja, die is in een punt destijds veranderd. Ja, dus daar kan je niet aan ontkomen. Elia is nooit in het dodenrijk gekomen. Waarom niet? Omdat hij, dat zijn natuurlijk lichaam opgenomen werd, verzwolgen in zijn geestelijk lichaam. En dan zie je opeens, als dat gebeurt, nou dan ben je in heerlijkheid. Dan heb je een verheerlijk lichaam. Maar Mozes, nou, werd er onderscheid gemaakt op die berg tussen Mozes en Elia? Zeggen ze, oh, maar die komen rechtstreeks uit het dodenrijk? Nee, dat was hij helemaal niet geweest. Want Mozes wordt niet in het dodenrijk gehaald. Veronderstel dat het een gezicht geweest is. Maar dan zou het nog onwerkelijk zijn geweest als daar mensen uit het dodenrijk werden opgehaald. Dat zou iets denken aan Samuel. Wel, die de toverkool van Endor naar boven wilde halen. Maar Mozes was niet gestorven. Mozes was wel gestorven, maar hij was net gestorven zoals wij willen sterven. Jezus zegt, je zult de dood niet zien. Je zult de dood niet smaken. Je komt daar niet. Tot Martha zegt Jezus bij het sterven van zijn vriend Lazarus. Hoor nou eens goed, Martha, wie in mij gelooft, die zal de dood niet zien, al
was hij al gestorven. Hij ziet de dood niet. Mozes heeft de dood niet gezien. De duivel, die kreeg hem niet mee. Want die voert aan. Vanuit de lucht die vergiftigd is, voert hij dat maar aan. Van de mensheid. Naar dat grote dodenrijk. Nee, hij is er niet geweest, want hij was met Elia samen en de staten waren samen in heerlijkheid. En ze hadden hun boodschap nog ook. Uit de stad Gods. Uit de heilige stad. Uit het hemelse Jeruzalem. Dat is het geheim geweest. Want ja, Mozes, je hebt de wet gebracht. Elia dan eens even buiten laten. Maar Elia is natuurlijk de figuur van de gemeente die in de eindtijd niet meer sterft, maar in een punt des tijds verandert. Nou, dat is het beeld van Elia. Elia werd ook veranderd in een punt des tijds. En dat zag Elisa. En zo zegt Paulus, wij zullen niet alle sterven, maar wij zullen wel alle veranderd worden in een punt des tijds. En dan zal het sterfelijke verslonden worden in de overwinning. Nou, dat aanvaardt men wel. Nou, en Mozes. Mozes is gestorven, zoals wij willen sterven. Ja, ik zou zeggen, ik zou nog wel als Mozes willen sterven. Niet waar, hij ging de berg op. Nou, die man die kan niet sterven, want hij is zo gezond. Hij was niet verouderd. Zijn lichaam en zijn ogen waren niet verduisterd. Hij was kerngezond. En ineens was hij weg. Dus, dan staat er ergens, mijn dood zij gelijk het zijnde. En dan ook gelijk het zijnde, want hij ging niet naar het dodenrijk. Getuigen dat hij op die berg der verheerlijking is. En daardoor is hij ons voorbeeld. Wij kunnen aan zijn sterven zien hoe het gaat met iemand die sterft. Die leeft. Want hij wordt onttrokken aan elke macht der duisternis. Want hij wordt uit die lucht gehaald waar de overste der lucht is. Dus uit die geestelijke wereld die om ons is. Dan wordt hij uitgehaald. En dan is dus het innerlijke lichaam. Dat is het. Dat heeft ook ogen en dat heeft ook oren. Je kunt met het geestelijk oog zien. En daar was hij wel gewend, Mozes. En met horen ook, want hij was een profeet. Er zijn mensen die zeggen, Jezus, ze hebben oren om te horen. En ze zijn doof. En ze hebben ogen om te zien en ze zien niks. Ze zijn blind. Hun geestelijk lichaam is blind en doof en stom. Nou, dat was Mozes beslist niet. Nou, met dat lichaam, dat volkomen bevrijd wordt nog van elke aantasting uit het rijk der duisternis. Nou, dat is een verheerlijk lichaam. Als wij sterven, dan hebben wij een verheerlijk lichaam. Een verheerlijk lichaam. Een geestelijk lichaam, maar dat is ons lichaam dan. Daar zullen we het ook altijd mee moeten doen. Dat verheerlijkte lichaam. Dat is het geheim van Mozes. Dan zei hij, ja, maar je lichaam in de grond, nou dat vergaat, dat is stof. En God die haalt nooit de nieuwe mens uit het vergankelijke, maar alleen uit het onvergankelijke. Want er staat van dat geestelijk lichaam, dat is het lichaam, zegt Paulus in Korinthe 15, van boven, uit de hemel. Dat is het lichaam uit de hemel. Uit de onzichtbare wereld, van het Godsrijk. We hebben een gebouw van God. Er staat letterlijk in 2 Korinthe 5, we hebben een gebouw uit God. Uit zijn lichaam. Uit zijn goddelijk lichaam. Dat gebouw. En dat is onze troost. Nou weten wij dat Mozes ons daarin voorgegaan is. Want hij heeft een verheerlijk lichaam. En als je een verheerlijk lichaam hebt, Jezus zegt, je zult leven. Je hebt eeuwig leven, je zult de dood niet zien. Nou, dan lees je, ik zou haast zeggen, als je gaat sterven, als je ouder wordt, dan ga je er wel eens over denken. Daarover spreek ik erover. Als je ouder wordt, dan zeg je, als ik dadelijk sterf, dan leef ik intensiever dan ik ooit gedaan heb. Dan lees je sterker dan je ooit gedaan hebt. De man die ik een van de laatste sterfgevallen die ik meegemaakt heb van onze gemeente, was ook een man van 74, en hij stierf. Ja. Had ook een moeilijk leven gehad hoor. Strijd tegen allerlei machten, de duisternis, waar hij moeite mee had. Maar had altijd vastgehouden. Jezus Christus, als zijn redder en verlosser. En op zijn sterrenbed, de laatste avond, kijkt zijn vrouw naar hem. En hij zegt, zie je die niet? Zie je die niet? Ze zegt, wat zie je dan? Ik zie ze. Ze zijn allemaal bij Jezus. Ze zijn wie? Gaf hij geen antwoord op de man stierf. Bij zijn laatste woorden. Maar je gaat het leven tegemoet. Jezus, je zult de dood niet smaken. Je zult de dood niet zien. Is dat niet heerlijk? En je last het, de heerlijkheden, als je zegt, ja, maar waar kom ik nou terecht? En wat moet ik allemaal meemaken als ik sterf? Nou, je gaat van, nou ja, in het leger des heils zouden ze zeggen, je wordt bevorderd tot heerlijkheid. Ja? Ik gun het u allemaal om bevorderd te worden tot heerlijkheid.